Hallo, mijn naam is Shaila Siddelsingh en dit is de Volkskrant Elke Dag. Dat is de podcast van de Volkskrant waarin we elke dag met de experts van de redactie bespreken hoe de wereld onder onze ogen aan het veranderen is en wat het betekent en wat we daar in godsnaam mee moeten. En vandaag bij mij in de kamer van de hoofdredacteur zitten Michael Persson.
Dag
Michael, jij bent verslaggever at large, geloof ik dat we dat noemen.
Ja, at small ook hoor.
At small, at large maar, en at small. Ja. Maar diverse malen ook naar Oekraïne gereisd voor ons om ook langs die frontlinie te kijken wat er aan de hand is. Mm-hmm. En bij mij in de kamer zit ook Iris Koppen.
Hallo.
Dag, jij hebt veel contact met onder meer Elena, die in Kiev zit, jouw oude lerares Russisch. Ja. En daardoor via Elena heb je ook een heel netwerk van andere mensen in Oekraïne met wie je in nauw contact staat. Dus jij volgt de oorlog eigenlijk op WhatsApp via al die stemmen die jou bereiken uit Oekraïne.
Ja, audioberichten, telegramberichten, ook uit Gerson. Ja.
Ja, want daar gaan we het vandaag over hebben, over Gerson. Er is natuurlijk van alles aan de hand in Oekraïne. En een van de dingen, we waren er net al een beetje over begonnen voordat het opnameapparaatje liep, Michael, is het idee dat daar een opmars gaande is. Hè? De Oekraïners zijn gebied terug aan het veroveren of aan het bevrijden, zou je eigenlijk moeten zeggen. Maar we hadden het er net al over dat, als je dan hoort opmars, dan denk je, zijn ze er al? Hebben ze het al? Maar dat het niet zo lineair verloopt, hè, Michael?
Nee, er is een opmars is er wel degelijk gaande. In de zin dat er een doorbraak is geweest. Zo'n 2 weken geleden begonnen. Maar we denken graag, of we willen graag denken, dat een doorbraak als een soort rivier naar een afvoerputje toestroomt. In dit geval naar Gerson zelf. Dus dat het niet meer te stoppen is. En dat zit een beetje in het woord opmars, zit het vervat. En dan zeker als je dat combineert met de hoop die veel luisteraars en lezers hebben, dat Oekraïne dat gebied terugverovert. En een soort simplificatie dat je denkt, oké, die Russen die zijn allemaal met de staart tussen de benen, handen omhoog, witte vlag aan het zwaaien, op de vlucht. Dat is niet zo, helaas. Er is een doorbraak en dat is ongelooflijk in zichzelf. Dat front dat maandenlang min of meer bevroren was en dat met hele kleine stukjes aan het verschuiven was. Dat op een gegeven moment dat moet echt een vrij moedige operatie zijn geweest van tanks en infanterie. Waarmee een doorbraak is geforceerd door die loopgraven die daar zijn. Dus dat je moet je voorstellen, de eerste die daar doorheen gaan, dan kom je onder vuur. Dat gaat ook met grote verliezen gepaard. Het is niet zo dat het een walkover is, maar dat zijn mensen, soldaten die op commando natuurlijk, maar besluiten van we gaan er in volle vaart opeens op af, dat niemandsland in. En dan denderen ze over die eerste loopgraven heen. En opeens zijn ze achter de Russen. En dan krijg je daar wel een chaotische panieksituatie en dan in het Engels een collapse, een ineenstorting van dat front. En dan kan je ineens tientallen kilometers veroveren. Zo'n doorbraak is er. Maar dat wil niet zeggen dat je dan in één keer in de stad bent. Het is een enorme provincie, dat Gerson. Het is nog steeds een enorm gebied ook wat veroverd moet worden voordat ze echt bij de stad zelf zijn. Die wordt verdedigd. Daar worden nieuwe verdedigingslinies opgeworpen door de teruggetrokken Russen. Dus dat vergt nog een hele slag. Het is niet zo dat het open ligt. En dat je dan zo de stad binnen kan lopen en daar misschien moet gaan vechten. Maar ook voor die stad zijn er nog steeds verdedigingslinies en heel veel Russen die stad verdedigen.
Want ken je het belang van de stad Gerson, het strategische, geografische belang van die stad even schetsen?
Ja, die stad die ligt dus, dat was de eerste stad die veroverd werd door de Russen na de inval in Oekraïne op in februari.
Dus toen hadden ze de Krim al en toen zijn ze opgerukt.
Ja. Toen zijn ze opgerukt en dat is in een dag gegaan. Dat is best wel een afstand, 100 kilometer terrein die ze veroverd hebben. En dan de rivier, de Dnipro over, om Gerson binnen te trekken. Dat is heel snel gegaan en dat was dus de eerste stad die ze veroverden. En in die zin is het bijna symbolisch. Het is een provinciehoofdstad, de enige provinciehoofdstad die ze in dit offensief of in deze oorlog veroverd hebben. Ze hebben vrijwel zonder schade ingenomen. Dus het is ook niet zo dat ze, zoals later in die oorlog, eindeloos de stad hebben gebombardeerd en dan muur gebeukt met enorme slachtoffers onder zowel soldaten als burgerbevolking. En dan een ruïne ingenomen hebben. Nee, in dit geval een intacte provinciehoofdstad, vlag erop, een gouverneur geïnstalleerd, burgemeester, alsof ze echt dat onderdeel hebben gemaakt van Rusland, wat ze natuurlijk later hebben proberen te bevestigen met die annexatie. Dus daarmee is Gerson, los van de strategische plek, de enige stad aan de andere kant van de Dnipro, die dwars door Oekraïne loopt, slingert. De enige stad aan de westelijke oever die ze in handen hebben gekregen en nog in handen hebben. Een grote stad, iets van 200.000, 300.000 mensen voor de oorlog. Een stad die echt bestuurd wordt door de Russen. Dat is een stad die ze in allerlei opzichten in handen hebben. Zowel bestuurlijk als militair. En dus die laat je om die twee redenen laat je die niet zomaar vallen. Bestuurlijk niet, omdat dat hun meest vooruitgeschoven Russische post is. En militair niet, omdat het de enige stad is aan de westkant van de Dniepro. En ja, als je die verliest, dan moet je je als leger terugtrekken op die oostoever. En dan heb je opeens die hele extra fysieke verdediging van de rivier, die ben je kwijt. En dan ligt opeens de Krim onder handbereik voor de Oekraïners.
Maakt omgekeerd het voor de Oekraïners.
Zeker,
natuurlijk ja. Ook, nou, je staat buiten kijf dat het superbelangrijk is om juist Gerson te bevrijden en juist die stad, de Russen daar te verjagen. Precies, nou heb jij voor de krant gekeken naar de bruggen waarmee die stad wordt omgeven. Bruggen, weten we, zijn belangrijke toevoerlijnen. Niet voor niets is de brug naar de Krim, die Rusland met de Krim verbindt, eerder dit weekend opgeblazen. Hoe zit het met die bruggen rond Gerson?
Ja, daar zijn er niet veel van. En ja, zeker niet veel meer van die intact zijn. Er zijn er eigenlijk maar drie. Dus over een heel honderden kilometers lang, 200 kilometer lang stuk rivier, heb je drie plekken waar je er overheen kon al voor de oorlog. Dat is een grote brug, à la de Moerdijkbrug zo'n beetje in Nederland. Een kilometer breed is de rivier daar. En een grote autoweg die dan van Gerson zelf naar het zuidelijk gedeelte van de provincie gaat. Dan is er nog een spoorbrug en dan is er nog een stuwdam waar je ook overheen kan rijden. Dat zijn de drie plekken waarmee je de Dniepro over kan. Heel belangrijk voor de Russen, omdat dat hun aanvoerlijn is. En dat is aanvoer zowel voor voedsel als voor militaire munitie en materieel, tanks en andere voertuigen. En het is de potentiële weg om zich terug te trekken als dat nodig is. Dus heel belangrijk voor de Russen. En de twee belangrijkste bruggen, de Dam en die grote Moerdijkbrug, Antonivskybrug, die worden ook sinds eind juli worden die zwaar bestookt door de Oekraïners. Die natuurlijk weten hoe belangrijk dat strategisch is.
Ja, precies.
Is. En sinds ze
zouden ze die stad kunnen isoleren. Ja,
ja, dus dat geldt vooral zowel voor de aanvoer als voor de potentiële terugtrekking, eventuele terugtrekking. En eigenlijk sinds ze die HIMARS, die lange afstandsraketten van Amerika, hebben gekregen, die heel precies zijn, preciezer dan wat ze daarvoor hadden en ook langere afstand kunnen overbruggen, hebben ze heel precies, vooral die Antonivskybrug, de autobrug dus, hebben ze op één specifieke plek voortdurend bestookt, zodanig zeer verzwakt lijkt. En dat heeft dan natuurlijk grote consequenties, weer voor de aanvoer als voor de eventuele terugtrekking. De Russen op hun beurt proberen op allerlei manieren toch dan alternatieven te bedenken, repareren, een pontonbrug bouwen, met geïmproviseerde ferries daar de rivier oversteken. En op die manier proberen ze toch die lijn, die aanvoerlijn intact te houden of te herstellen.
Dus dat is wel een belangrijk punt. Nou lijkt me het bombarderen van een stuwdam.
Ja,
dat heeft nogal wat consequenties. Nuttig,
ja. Met elke bombardement, zeker van een land dat zijn eigen land wil heroveren. Bombardement is natuurlijk schade aan een gebied en een brug of infrastructuur dus, die je uiteindelijk zelf ook weer wil gebruiken. Dus het is altijd een beetje een dilemma van hoe hard of hoe ernstig beschadig je zo'n brug. Dat geldt in dit geval dus ook dat ze zo'n ding niet helemaal willen laten instorten, maar heel gericht op een bepaalde plek willen verzwakken. Voor zo'n stuwdam helemaal. Die dam willen ze, dat zie je ook wel op de satellietbeelden die we hebben bestudeerd, die willen ze overduidelijk intact houden. En dan is eigenlijk maar één klein stukje van de brug waar die auto weg, die over de dam rijdt, met een bochtje om een soort sluis heen buigt. En daar hebben ze hem heel specifiek proberen te raken. Dus dan heb je wel het transport over de weg onmogelijk gemaakt. Maar de dam functioneert gewoon nog.
Maar dan hou je de dam intact. Ja, ja. En dat kan mede dankzij de Amerikaanse raketten die ze hebben gekregen. Dus het is ook het belang van die wapenleveranties. Ja. Toon je hier ook mee aan. Hè?
Kan alleen daarmee kon dat zo precies.
Ja, ja. En Iris, nou ja, terwijl dus die bruggen bestookt worden en alle ogen gericht zijn op die opmars rond Gerson en de vraag of die stad ooit weer in Oekraïnse handen valt, sta jij in contact met mensen die daar wonen?
Ja, dat klopt.
En hoe is het leven daar?
Ja. Nou, ik heb contact met Vera en met Irina. Vera is de nicht van Elena.
Elena, jouw oude docent Russisch.
Mijn docent Russisch. En Vera die stuurt dagelijks updates aan haar. En zij stuurt ze door aan mij. Ik heb nu ook soms direct contact met Vera. En het interessante is dat ze dat al vanaf het begin van de oorlog doet. Want zij was, wat Michael net vertelde, was Gerson al heel snel bezet. En in eerste instantie leek het allemaal nog wel mee te vallen. Je moest niet gaan demonstreren, want dan werd je in elkaar gemapt of je werd afgevoerd. Maar het leven ging nog redelijk door. En wat je zag is dat het per maand eigenlijk verslechterde. Dus op een gegeven moment kwam er geen geld meer uit de automaten. De supermarkten raakten leeg. Er waren geen producten meer. En op een gegeven moment kwamen er producten uit Rusland. Dus dan was er opeens een Russische tomaat die veel kleiner was dan de oorspronkelijke Oekraïnse tomaat die er eerst werd verkocht. En zo ging het, stapje bij beetje werd het leven eigenlijk steeds onaangenamer. Een buurman van Vera werd in elkaar geslagen omdat hij op straat de bezetter in het Oekraïens had geantwoord. En zo
ze moeten verplicht Russisch spreken.
Ja, je mag niet in het Oekraïens antwoorden als je gegroet wordt of als er iets aan je gevraagd wordt. Er kwamen op elke straathoek kwamen er controleposten waar je staande gehouden kon worden. Mobiele telefoontjes werden gecontroleerd. Dus wat je zag is dat zowel Vera als Irina eigenlijk zich steeds meer terugtrokken in huis. Ja, de afgelopen weken wat ik voor berichten kreeg was dat ze... ik vroeg dan, beschrijf me het straatbeeld. En dan zei Vera eigenlijk, ja, de stad lijkt dood. Er is eigenlijk niemand van de lokale bevolking op straat. Er rijden geen auto's. De enige mensen die je ziet, dat zijn Kadirovtsi. Dat zijn volgelingen van Kadirov. Kadirov is de leider van Tsjetsjenië. Ook een vriend van Poetin. Hij vecht aan de kant van de Russen. Hij heeft een privéleger van 12.000 man tot zijn beschikking. En die zijn nu gestationeerd in Gerson.
En die hebben een tamelijk vrede reputatie. Hè?
Hele vrede reputatie. Ik vroeg ook aan Vera, kun je mij beschrijven hoe ze eruit zien? Toen zei ze, nou ja, ze lopen in uniform. Ze hebben een dolk op hun heup. Ze hebben vaak lange baarden, kale hoofden. Ja, het ziet er zeer onaangenaam uit. Je ziet ze overal. Ze zijn in scholen getrokken, in crèches, in hostels. Dus daar zitten ze en ze lopen rond. Ze patrouilleren eigenlijk door de stad. Nou, mensen zijn doodsbang. En zij waren ook verantwoordelijk voor de uitvoering van het referendum. Dus zij waren degene die langs de deuren gingen om mensen een stembiljet voor te leggen. En daarover vertelde Vera ook dat ze geïnstrueerd waren door de Oekraïnse regering via Telegram. Van hoe moet je daar nou mee omgaan? Want Oekraïne heeft meteen gezegd, toen Rusland dat referendum daar aankondigde, van wie deelneemt aan het referendum kan 12 jaar cel verwachten. Dus teken niet. En wat er werd gezegd is, stel die Kadirovtsi komen aan je deur. Nou, de boel pot dicht houden, ramen, deuren gesloten. Maar mochten ze toch binnenkomen, wat er gebeurt is, ze stappen direct over de drempel. Ze zijn gewapend en ze dwingen je eigenlijk om te tekenen. Zo is dat gegaan bij dat referendum. En ze hadden dus instructies gekregen, vertelde Vera, dat ze moesten zeggen van, ik teken niet, want ik vrees de Oekraïnse autoriteiten. Ja, anders kan je 12 jaar de cel ingaan. En dat je moest zeggen, ja, in Kupiansk, daar dachten ze ook dat Rusland er voor altijd zou zijn. En kijk nu eens, de stad is weer van Oekraïne.
Maar dat moet je zeggen tegen een gewapende man met een dolk op zijn heup, die een buitengewoon kwalijke reputatie heeft. Ja. Dat vraagt nogal wat moed.
Zeker, zeker. Dus, maar goed, dit was de instructie. Wat Vera en Irina hebben gedaan, is die hebben de deur gewoon helemaal dichtgehouden, gordijnen gesloten. Er is inderdaad aangeklopt die dagen, meerdere keren. Ze hebben niet open gedaan. En ja, de deur is niet ingetrapt. Want dat is blijkbaar dan ook te veel moeite als ze dat bij elke deur zouden moeten doen. Maar goed, ja, dit is nu het leven daar. En ja, wat Vera ook vertelde, haar buren zijn ergens in mei nog gevlucht. Dat huis stond leeg. En sinds kort wonen daar dus nu ook die Kadirovtsi. Die hebben gewoon de deur ingetrapt, spullen naar binnen gebracht. En
heeft ze nu als buur?
Die heeft ze nu als buren. Ze worden gescheiden door een zeer klein muurtje. Ze maken ongelooflijk veel lawaai. Ja, en ze schreeuwen in de gemeenschappelijke tuin. Maken ze vuren 's avonds. Ze draaien harde traditionele muziek. Maar goed, Vera zegt ook, ik ga er niks van zeggen. Ik hou me helemaal gedijst.
Nee,
maar...
Het is niet het moment om te klagen over geluidsoverlast.
Nee, ik zou dus ook nooit meer zelf over mijn buren klagen nu ik dit verhaal heb gehoord. Maar nee, het is natuurlijk angstaanjagend. En zij zegt ook steeds tegen Elena van, ik heb heel veel spijt dat ik niet eerder gevlucht ben. Want,
willen ze weg?
Ze willen heel graag weg. Maar
is het mogelijk om die stad uit te gaan?
Nee, eigenlijk niet.
Dus ze zitten gevangen?
Je zit eigenlijk gevangen, ja. Ja. Dus en ik moet wel eerlijk zeggen hoe vaak ik al gehoord heb van... ja, maar de Oekraïnse, de ZSU, de Oekraïnse krijgsmacht is nu echt heel dichtbij. Ze komen eraan, ze gaan ons bevrijden. Nou, ik heb dat echt zo vaak al gehoord. En ik geloof dat zelfs in juni Vera soep heeft staan koken... voor als de bevrijders dan zouden komen... zodat ze naar buiten kon gaan met warme kopje soep. Maar dat heeft ze ingevroren. En volgens mij hebben ze het inmiddels zelf opgegeten. Want ze zijn er nog niet, die bevrijders.
Nee, een soort met je hoofd.
Omgekeerde Dolle Dinsdag eigenlijk. De Dolle Dinsdag het idee in september 1944... dat de bevrijders er aankwamen. En dat joeg toen de bezetters en de NSB'ers in Nederland op de vlucht... voor een paar dagen. En nu is het... En die idee dat de bevrijders aankomen... dat leeft nu dus heel erg bij de bevolking... die maar... Ja,
maar ze komen dus maar niet.
Die klaarstaan met soep. En dan... Ik was in juli ook in dat gebied... omdat ik ook dacht... van die opmars gaat snel. En we kunnen nog niet naar Gerson zelf... maar wel naar bevrijde dorpjes... ten noorden daarvan... En dat ze met de fixer geregeld. En op een gegeven moment ga je dan militairen die geven toestemming daarvoor. Dus toen zijn we die weg van Mykolaiv naar Gerson opgegaan. En dan richting de dorpjes. Maar op een gegeven moment kwamen we ook niet verder dan een loopgraaf. De ene laatste loopgraaf. Nou, en dan hoor je de knallen van de gevechten en dan moet je weer terug. Dus het waren allemaal dorpjes die op alle kaartjes die op sociale media te zien zijn, allang bevrijd zijn. Alsof er weer normaal geleefd wordt. Maar dat wordt gewoon niet geleefd en vaak nog gevochten. En dat schuift dus heel langzaam op. En die doorbraak is aan één kant van het front wel degelijk heel significant geweest. Maar ja, dus inderdaad, de stad, daar zijn ze nog niet. En dat is ook wel, het is ook wel tragisch dat die hoop steeds opnieuw...
Er zijn wel mensen die alsnog proberen te vluchten en een enkele keer lukt dat wel. Maar je weet het gewoon niet. Het is zeer onzeker. En als je bij elke controlepost weer alles binnenstebuiten moet keren. Ja, ze kunnen iets heel kleins vinden waardoor ze zeggen je mag er niet door.
Ja.
Nou is die brug naar de Krim niet opgeblazen, maar in elk geval wel ernstig beschadigd geraakt afgelopen weekend. Hoe wordt dat nieuws ontvangen? In Gerson wordt dat ook gezien als ze komen misschien toch dichterbij. Onze kwellingen zijn misschien wel bijna over.
Nou, zij zaten er een beetje hetzelfde in als ook Elena. Die was er helemaal niet blij mee.
Nee,
dat
die was boos,
dat die Krimbrug was opgeblazen. Omdat zij vrezen gewoon dat Poetin zich zal wreken.
Nou ja, dat is ook gebleken.
Het is gebleken. Ze denken dat het nog niet voorbij is. Dus dat het nog doorgaat. En ze zijn daar heel, heel erg mee bezig. En ja, zeg maar bij Vera en Irina is het zo van... Ja, die hebben wel voorraden in de kelder. Maar goed, ze moeten dus op een gegeven moment wel weer naar buiten... om in ieder geval boodschappen te doen. Maar ze zijn zo bang. Dus ja, het is toch alleen maar hopen en wachten en bidden tot ze bevrijd worden. Maar...
En hoe leven ze? Want je zegt ze gaan dan naar buiten om boodschappen te doen. Maar kunnen ze werken? Hebben ze inkomen? Is het eten te betalen? Is er überhaupt eten in de winkel? Staan de rijen? Hoe kom je aan je eerste levensbehoeften?
Ja, nou die Irina heeft nog wel een pensioen. En Vera is midden 30, een beetje mijn leeftijd. En die werkte geloof ik ook in een bar. Maar dat ging allemaal niet meer door. Dus die zit heel veel thuis. Die verzorgt haar moeder. En ze gaat af en toe toch naar buiten om dus wat te kopen in de supermarkt. Wat er nog is. Maar goed, bijvoorbeeld geld opnemen. Dat is alleen als je 's ochtends om 5 uur naar zo'n automaat gaat. Dan zijn er nog wat flappen. Maar ze doen heel zuinig. Elke kruimel wordt bewaard voor later en zo. Dus ze weten ook niet wat er aankomt. Maar het is geen leven natuurlijk. En het verdrietige is dat Vera, die zat vol plannen, wilde doorgroeien, allemaal studie, week veel. En dat is alles in stil komen te liggen.
Ja, je leven is meteen on hold, hè, als zoiets gebeurt.
Zeker.
Ja. Ik las ergens dat het vergeleken werd met een soort jager-verzamelaar manier van leven of economie. Dat je inderdaad, je zit opgesloten in je huis en dan kom je alleen uit als het echt hoog nodig is. En dan soms kan het inderdaad een winkeltje dat open is en iets... te koop heeft. Soms, ik weet niet of dat in Gerson ook geldt, maar dat je even iets een humanitaire distributie hebt. En daar ga je dan op af en dan vervolgens weer zo snel mogelijk terug naar je hol eigenlijk.
En het allerbelangrijkste is niet opvallen. Dus je wil op geen enkele manier de aandacht op je vestigen, ook omdat zij natuurlijk, net als heel veel mensen daar, allemaal mannen kennen, neven hebben die voor Oekraïne of het Oekraïnse leger werken of meevechten of wat dan ook. En ze zijn gewoon allemaal bang dat ze op een gegeven moment misschien gepakt worden, dat er informatie bij hun gevraagd wordt die ze niet kunnen of willen geven. Dus je wil helemaal onder de radar blijven en eigenlijk onzichtbaar zijn.
Overleven in afwachting van de bevrijders.
Ja, ja.
Dank jullie wel allebei. Dankjewel Michael en dankjewel Iris. En u ook bedankt weer voor het luisteren naar deze aflevering van de Volkskrant Elke Dag. Morgen is er weer een nieuwe. Tot dan.
Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet, die denken, ja, hij is gewoon gek geworden.
Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaringen uit jouw leven en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt.
Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
Maar hoe kom je erachter of jij je doelwit bent van een geheime dienst?
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn. En dan kun je wel heel veel zien wat er misschien helemaal niet is.
Als ik 's avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel.
Als zij op een gegeven moment zei, kijk maar uit, want anders word je dadelijk nog ontvoerd ook.
Shit, ik moet hier weg. Dat is niet goed. Nu word ik gevolgd.
Een soort Truman Show is het gewoon, hè. Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou niet door te laten.
Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld en samen met Huib Modderkolk ontrafel ik een bizarre operatie van de geheime dienst.
Wat het doel ook is, jij verliest het.
Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd.
Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo ondoorzichtig is?
Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie 2 jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
Er zal nooit iemand zeggen, oké, Bart, ik geloof je. Nooit, nooit.
Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar.
Wat?
Ja.